Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Wout en Vlaming.
Welkom, beste wielerliefhebber. De Giro is nog maar een paar dagen onderweg, maar zoals dat gaat in grote rondes, er is natuurlijk alweer veel om over te praten. En u raadt het nooit, dat is wat we het komende half uur ook zullen doen. Normaal zitten Michel Wuits en ikzelf in dezelfde gezellige podcastruimte. Nu is dat toch enigszins anders, want Michel, als alles goed loopt, heb ik nu verbinding met jou. Je bent gewoon thuis in Scherpenheuvel, hè? Dat klopt, hè?
Ja, ik kijk naar het zuiden uit over de landerijen, ja.
Oké, wij zitten hier in toch wel een mooie plek in de regio Chieti, denk ik, Maxime Goethals. Dat klopt,
ja,
hè?
San Salvo.
Ik zit hier in het knusse busje van de collega's van In het Wiel, de podcast van de Nederlandse krant AD. En wij staan hier echt wel in het midden van een prachtige agritourismo. Het contrast met waar wij vannacht geslapen hebben is toch wel redelijk groot. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben, Maxime Goethals. Dag Maxime, jij volgt de komende weken vanuit Italië de Giro. Je zit echt wel in het spoor van Remco Evenepoel. Hoe zijn de voorbije dagen al geweest?
Ja, veel beter kon niet, hè. Het begon al zaterdag met die geweldige tijdrit, die buitenaardse tijdrit eigenlijk, zoals in buitenlandse pers ook vaak omschreven werd. Dus beter kon het niet beginnen. Gisteren was er even toch wat deining over die sprint en die aanloop daar naartoe vooral. Maar goed, daar is hij goed doorgekomen. Zo'n momentjes heb je altijd in een grote ronde. En heeft dat overleefd. Dus ik denk dat het enige is waar hij even schrik heeft gehad. Maar voor de rest zie je hem genieten. Op het podium, naast het podium, erachter ook. Gisteren zag ik hem met Umi praten achter het podium, de bloemen afgeven. Dus hij is echt wel op zijn gemak op dit moment.
Oké, heren. Remco Evenepoel verpulverde de tegenstand in de tijdrit. Daar gaan we het uiteraard over hebben. Primoz Roglic en andere klassementsrenners werden al meteen geconfronteerd met een serieuze achterstand toch wel. Hoe moeten ze daarmee omgaan? Daar gaan we het ook over hebben. En op welke manier moet Evenepoel de roze trui zien kwijt te geraken? Of zal dat niet gebeuren? En hoe ziet de rest van de eerste week eruit? Daar moeten we het zeker ook over hebben. Michel Wuits, we zijn nu een paar dagen verder. Wat heb jij vooral onthouden van die openingstijdrit?
Van de uitstraling van onze man, van Evenepoel, die het geluk blijkbaar geproefd heeft en met de volle teugen tot zich genomen heeft, daar een formidabel resultaat uitgehaald heeft. Als je er rekening mee houdt dat hij in die vlakke aanloop van 18 kilometer flirt met de 60 kilometer grens, dan wil dat zeggen dat hij constant boven de 60 zit en tegen de 65 aan. Rekening houdend met een paar hindernissen, dan is dat wereldschokkend, is een beetje te veel uitgedrukt, maar toch wel verbluffend. En ik stond iedere minuut na zijn passages bij de tussenpunten steeds meer versteld van de achterstand die hij aansmeerde aan zijn concurrenten, die misschien wel door het lot of door de organisatie zo geplaatst waren dat ze vlak achter hem kwamen. Dan groeit je plaatsvervangend geluk met de seconde, met de minuut. Dan ben je ook in zijn plaats de koning te rijk en dan weet je wat we zijn vertrokken voor een mooie serie.
Maar het was echt wel indrukwekkend, hè? Want iedereen had het er achteraf over, ook de ploegleiders, dat het nog beter was dan dat ze aanvankelijk hadden gedacht. Dat is toch wel, dat is toch wel verrassend, hè? Want de ploeg bereidt zich voor, minutieus. Ze hebben alle gegevens, alle data. Ze weten welke wattages hij kan trappen. Maar dat het dan toch nog beter is op het moment dat het moet, dat is toch wel straf.
Ja, dat is het meest verbijsterende. En nu druk ik het wel uit zoals ik het ook voel en zoals het ook is. Ik had nog altijd gedacht tot voor de tijdrit dat Ghana meester zou blijven, weliswaar met een klein verschil. En ik zou al tevreden geweest zijn met een verschil tussen Evenepoel en Roglic van pakweg 15, misschien maximaal 20 seconden, maar geen 43. Mm-hmm. Ik zou ook al tevreden geweest zijn met een voorsprong van een klein half minuutje van Evenepoel op de... of op tal van andere concurrenten. Ja, en dan breidt zich dat ook uit tot nu op dag 2, weliswaar na een akkefietje in de sprint tot een minuut. Ja. We zijn nog maar 2 dagen ver. We zijn nog maar een goede 200 kilometer, 220 kilometer ver. En er staan al jongens op een minuut, die gaan zich echt waar, als ze op hun kamer liggen, s'avonds achter de oren krabben en zich de vraag stellen van, god, pot verdekken, daar komt nog een tijdrit aan. Mm-hmm. Waar maken we dat voor?
Ja. Weet je wat mij ook is opgevallen? Maxime, jij zal dat ook gezien hebben. Ja, ik weet het, je hebt dat ook gezien. Evenepoel, die zei op voorhand aan zijn vrouw Umi dat ze een roze outfit moest dragen, aantrekken bij die openingstijdrit. Want dat motiveert hem. Dat is toch wel... Dat viel toch wel op, hè? Want jij zag het, jij stuurde het in de WhatsApp-groep. Umi staat hier en ze zijn het roze.
Ja, en het feit dat je voor die tijdrit al vraagt om in het roze te staan, wil zeggen dat je gewoon blaakt van zelfvertrouwen en ook enorm veel vertrouwen hebt in eigen kunnen. Hij heeft dat getoond. En ja, het is gebleken dat hij perfect was voorbereid, weken, maanden lang op die berg in Tenerife gezeten. En het dan vanaf dag 1 meteen kunnen consolideren en het eigenlijk beter doen dan mensen verwacht hadden. Dat is gewoon... Ja, indrukwekkend inderdaad. We hebben al heel wat superlatieven gebruikt, maar ik denk dat we er nog wel wat zullen uitvinden de komende weken.
Ja, die jongen heeft echt een hoofd van beton, hè, Michel?
Ja, dat is inderdaad zo. En bovendien zijn we met alle details bezig. Roze is ook, ondanks het feit dat roze de kleur is van de Maglia, van de leiderstrijder van Italië, een kleur die altijd al in geweest is in Italië. Mannen, ook gezette mannen, dragen van sinds ik in Italië kom, dat is van 1960, heel makkelijke roze hemden. En Evenepoel weet dat. Evenepoel weet dat. En kijk dat hij dan zegt dat hij daardoor gestimuleerd wordt door het feit dat zijn vrouw daarmee aan de kant staat en hem daarmee omhelst, weet hij ook wel dat hij het grote publiek daarmee op zijn hand krijgt. Hmm. Dat hij daarmee charmeert, daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Want het is nogmaals zo detailistisch dat hij niks aan het toeval overlaat.
Nee, laat niets aan het toeval over als het over roos gaat. Hij heeft nu sinds gisteren ook roze schoenen. Wat vind je daarvan, Michel? Met die regenboogkleuren daarop?
Ja, niet alles is even bevattelijk voor mijn bevattingsvermogen. maar ik vind het eigenlijk al wel goed dat hij zich wat de rest betreft beperkt tot het aanbrengen van een roze stuurlint. Mm-hmm. En dat hij nog niet overgaat tot het rijden met een roze fiets. Dat is not done. Dan taart je het lot. Mm-hmm. En het is nog altijd zo dat wielrennen een sport is die leeft met het noodlot.
Dat is waar. Inderdaad. Maar we hebben het over details. Nog iets opvallends. De ploeg, dat is toch mijn indruk, heeft al veel geleerd intussen de voorbije 2 jaar. Ze weten hoe ze moeten omgaan met iemand die voor het klassement gaat. Evenepoel verkende de tijdrit zaterdag voormiddag. Hij deed de klim zelfs 2 keer. En daarna gingen nog een aantal uren rusten. Niet op de bus, niet in hun hotel, want dat was een beetje te ver. Ze hadden speciaal een hotelkamer gehuurd voor Evenepoel in de buurt van de start, waar hij dan nog enkele uren kon rusten, op het gemak, relaxen. Dat zegt toch al veel over hoe de ploeg met die details bezig is, Maxime?
Ja, tuurlijk. En het is ook logisch dat ze dat niet meteen allemaal onder de knie hadden, want 2 jaar of 3 jaar geleden hadden ze geen ploeg voor een grote ronde. Dat is echt de laatste 2-3 jaar uit de grond gestampt, echt rond Evenepoel. En dan is het logisch dat er in het begin wat onduidelijkheden, kinderziektes zijn die ze niet meteen kunnen aanpakken. En dan hebben ze in die 3 grote rondes, die ze nu echt wel voor de prijzen gereden hebben, die eerste misschien een beetje buiten beschouwing, dat was echt wel een stap in het onbekende, maar die Vuelta vorig jaar en dan nu dit eerste weekend, ja, dan zie je dat die ploeg rond Evenepoel geweldig gerodeerd is. Ze kennen elkaar, ze weten wat ze moeten doen. Evenepoel staat daarin in het centrum en geeft ook aan waar bijgestuurd moet worden. En die mensen rondom hem, ja, die steunen hem daarin en die zorgen ervoor dat hij in de perfecte omstandigheden kan beginnen aan zo'n tijdrit. En dat zag je zaterdag, ja, dat was beter kon het denk ik niet.
Nee. Zie je dat ook op die manier in positieve zin evolueren, Michel?
Het is in elk geval zo dat detailisme van Evenepoel dat uitstraalt naar zij die het gezag moeten dragen in de ploeg, naar de ploegleiding en daarboven ook nog het management. Dus die kunnen niet achterblijven. Die moeten mee in de detailzuchten van de leider en moeten ervoor zorgen dat alles tot in de puntjes verzorgd blijft. Dat zal de komende dagen nog erger worden, hè? Ik weet niet of je de weerapps al een beetje bestudeerd hebt, maar het weer gaat daar ferm omslaan.
Helaas.
En het zou best kunnen dat na een paar dagen, misschien overmorgen al, dat het een slechte weer begint en dat we de eerstvolgende 5-6 ritten in rotweer zullen moeten doorbrengen. En dan wordt de attentie voor de details, het verzorgen, het koesteren van de roze man en ook degenen die hem omringen, allereerst, wordt nog veel belangrijker.
Ja, en dat hebben ze eigenlijk gisteren in die tweede etappe wel al goed gedaan. Ze hebben hem veilig binnengebracht in San Salvo. Dat was eigenlijk niet zo evident, want op 3 kilometer van de streep was er dan die val. Goed gedaan van de gasten, hè, Michel?
Ja, absoluut. Ik was zeer gecharmeerd door de manier waarop ze het opbouwden, waar ze letterlijk een geometrische figuur trokken rondom hem, met Cerny en Cattaneo in een prominente rol, die vooraan in het punt van die halve driehoek gingen zitten. En dan Evenepoel daar bij wijze van spreken in dat Bermuda-driehoekje helemaal opgesloten. Zodanig dat hij nog links, nog rechts getoucheerd kon worden. Mm-hmm. Had je de indruk van, het allemaal wel zonder vlekjes verlopen in de slotfase? Ja, toch gebeurde het, hè? Aan het eind. En wel heel dicht bij hem. Dus, maar goed dat het op die manier gebeurt.
Ja, het was heel dicht bij hem, waardoor hij het ook heeft gezien en beleefd wat daar precies is gebeurd. Maxime, wat zei hij tegen jou?
Ja, dat ze geluk hebben gehad, want er was een, dat zie je vaak, zo'n beweging, zo'n golfbeweging. En Evenepoel zat eigenlijk midden in die golfbeweging, want voor hem reden Ballerini, Cerny. Die moesten alle twee uitwijken. En ja, hij zei letterlijk, als Cerny daar dat niet kan opvangen, dan val ik ook gewoon. Want hij reed vlak achter Cerny en als Cerny dat akkefietje niet kan opvangen, dan lag ik erbij. Dus het hangt af van details. Maar je ziet ook dat Evenepoel in zo'n finales vol vertrouwen ook rondrijdt. Hij zei het ook gisteren, van als je niet durft in zo'n finale, als je niet durft te vechten om je positie, ja, dan word je gewoon weggedrumd. En dat kan niet als de beste op dit moment. Want je moet maar eens in die top 10 van zo'n peloton blijven rijden. Daar moet je echt wel wat ellebogen voor hebben.
Dat klopt. Je hebt met hem gesproken achteraf. Laten we even naar dat gesprek luisteren.
Remco, je eerste dag in Rozen. Beschrijf hem eens voor ons.
Ja, heel goed. Hè? Mooi weer. Een makkelijke rit. En ja, uiteindelijk nog wat geluk op het einde, dus kan niet klagen.
En onderweg nog tijd voor een high five met je vrouw. Hoe gaat dat?
Ja, ik zag haar staan. Ze stond daar helemaal alleen. En het was ook een heel relax moment in het peloton. Dus ik vond het wel een leuk moment om te kunnen doen. En ik ga haar nu ook een paar dagen niet meer zien. Tot volgend weekend verwacht ik. Dus het was nog een laatste goodbye.
Er is een hele mooie foto van trouwens. Dus, die valpartij in het slot, beschrijf ze eens vanuit jouw standpunt.
We zaten positie 10-15. Ideaal waar we moesten zitten. De trein van Alpecin komt langs links voorbij. Steken wat pootjes uit van de barrières. En Gross gaf een duw aan Ballerini. En daardoor komt Ballerini tegen het wiel van Cerny, die voor hem reed. En valt hij bijna. En moest hij gevallen zijn, lag ik er gewoon bij. Maar door die zwieper naar rechts pakken ze die klap op van achter. En ik denk een best groot pak op de grond. En het was niet binnen de 3 kilometer. Dus het kan zijn dat er veel man tijd verliest.
Iedereen speculeert ondertussen wanneer je je trui moet afgeven. Maar wil je hem eigenlijk afgeven?
Het is niet per se van willen of kunnen of wat dan ook. Het is gewoon moet de situatie moet er zijn. Want het mag ook niet zomaar zijn dat ik zeg maar iets pakweg iemand als een Caruso in de vlucht mee zit en dat we dan die trui gaan weggeven. Dat is ook niet echt een goed plan. Dus als de situatie morgen of overmorgen mee zit, dan zal het wel kunnen. Maar het moet een gepaste renner zijn.
Oké, dankjewel. Merci Remco.
Het moet een gepaste renner zijn, maar laten we toch nog eens even teruggaan naar die vallen. Hij heeft het over Caden Groves, over de mannen van Alpecin de Koning. Maar ja, Michel, zijn dat nu niet eenmaal zaken die gebeuren in de koers, in die hectiek? Iedereen wil goed gepositioneerd aan die sprint kunnen beginnen. Moet hij daar iemand met de vinger wijzen?
Ik was verrast toen hij Groves bij naam noemde. Toen dacht ik op dag 2 daar al een stempel op plakken. Uiteraard gaan er nu vanochtend bij de start of straks bij de start al een paar journalisten richting Caden Groves stappen. Mm-hmm. Richting eventueel de ploeg Larry van Alpecin de Koning en daar verhaal halen. En dat kan toch wel voor wat vrevel zorgen. Mm-hmm. Dat is één manier om het te bekijken. Dan zou je kunnen zeggen van hou toch een beetje je staart in en hou het wat rustig wat dat betreft. Blijf de gemoederen een beetje zalven. Maar anderzijds, dan kun je het ook anders bekijken. Hij is wereldkampioen, hij is leider en wil zich dan ook als een echte leider gedragen. En dan is het goed dat hij orde op zaken stelt. Het is daar zo'n beetje tussenin zweven. Mm-hmm. Ik ben voorzichtig van nature en ik denk, wat de beoordeling betreft, hangt daar veel van af van hoe je eigen instelling is. Dan zou ik eerder zeggen van, mag nog een beetje met het namen van noemen tot we wat verderop zijn. Als er nog meer miserie geweest is waarvan je zegt van, dit kan niet.
Dat is waar. Het is natuurlijk wel zo, en dat zag ik gisteren ook op de sociale media, op Twitter, van heel veel renners, van ex-renners, die zeggen van, kijk, alweer een valpartij en alweer omdat er iemand achterop keek en duwde. Het gebeurt al te veel, al te vaak. Maxime, vind jij dat ook?
Ja, het gebeurt vaak inderdaad. En je zag ook op dat moment dat die weg net even versmalde, dus dat zal er ook wel mee te maken hebben. Dat, daar is altijd dan wat deining, wat paniek misschien. Je ziet renners met de armen bewegen en als dan dat peloton niet op de juiste manier reageert en er kijkt iemand achterom, ja, dat is een domino-effect. Hè?
Ja, dat is een domino-effect. Maar
frontaal was het gisteren voor ons op het scherm, was het frontaal een angstreflect. Je had de indruk dat het drie manschappen van Jumbo-Visma waren die iets zagen opduiken. Nog behoorlijk ver van de eerste man in het rijtje af. En dat die daardoor uitweek naar rechts. En dan kreeg je natuurlijk wiel aan wiel dat domino-effect waardoor een paard tegen de grond ging. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk jammer dat we achteraf geen duidelijk helikopterbeeld gekregen waar de Italianen nog dan sterk in zijn om eens uit te dokteren van hoe het nu precies gegaan is. Maar het gebeurt elke dag en het gebeurt in de Tour zelfs herhaaldelijk. Je kan er gif op nemen in grote ronden dat er in de eerste, dat dan de tweede dag, dat er mensen sneuvelen. En ik ben dat eigenlijk kotsbeur. Mm-hmm. Echt kotsbeur. En wat ik nog ellendiger vind, dat is dat men crashes gaat gebruiken in filmpjes die als teasers moeten dienen om te kijken naar de volgende dagen. Of in samenvattingen in het begin van de rechtstreekse uitzending om te zien van kijk eens wat hier allemaal gebeurt.
Alsof het aantrekkelijk is.
Daar word ik slecht van.
Mm-hmm, begrijp ik helemaal. Goed, na de tweede etappe had ik ook een gesprek met Koen Pelgrim, de coach van Remco Evenepoel. Evenepoel en zijn ploegmaats waren gelukkig de etappe zonder kleerscheuren doorgekomen.
Je kent hem zeer goed, je werkt er intens mee samen. Hij oogt zeer ontspannen, hè? Heeft hij echt totaal geen last van stress?
Natuurlijk, er zat er wel druk op je schouders. Zeker in heel België leeft redelijk mee, dus dat zal nooit volledig zomaar van je afvallen. Maar ik denk dat wel een teken is dat hij, dat hij goed in zijn vel zit en dat hij zelfvertrouwen uitstraalt. Als je voelt dat je goed bent, dan ben je altijd iets ontspannender dan wanneer je voelt dat lastig is tegenover de rest.
Is het nu al in deze fase van de Giro, dus zeer vroeg, is het nu al een andere Evenepoel die je ziet dan in de Vuelta?
Nee, dat denk ik niet. In de Vuelta was hij ook goed. Was hij ook goed begonnen. Natuurlijk was de uitgangssituatie een klein beetje anders. Maar dit is meer een rustigere eerste week waar hij met die twee tijdritten wel goede zaken kan doen. Uiteindelijk kun je ook in dezelfde situatie terechtkomen als vorig jaar in de Vuelta. Dat je die trui lang gaat moeten verdedigen of dat alles in je positie gaat moeten verdedigen.
Als trainer ben je natuurlijk heel erg bezig met data, met heel veel gegevens. Op basis van alle data die je beschikbaar had, wat hij gisteren heeft gedaan, was dat nog beter dan verwacht?
Ja, was een stukje boven onze verwachtingen. Als je ziet de vermogens dat hij kon duwen in de tijdrit, was hoger dan wat wij ingeschat hadden. Ook op basis van zijn vorige tijdritten, dus dat was zeker goed. En het gat was ook wel iets groter met de concurrentie dan we hadden gehoopt eigenlijk.
Ja, het gat was al een stuk groter, daar hebben we het al over gehad. Maar laten we eens even naar het klassement zelf kijken. Hè. Evenepoel is dus leider. Ghana is nu tweede op 22 seconden. Dat is niet echt iemand voor het klassement. Almeida op 29 seconden. Primoz Roglic vijfde staat hij op 43 seconden. Geraint Thomas zesde op 55 seconden. Vlasov ook 55. Gegen Hart, die reed eigenlijk wel een sterke tijdrit. Werd vierde, maar gisteren werd hij dan opgehouden door die val en verloor daarbij 19 seconden. Dus die staat nu in tussen Gegen Hart, ex-winnaar van de Giro, op 59 seconden. En Jay Vine, nu al op 1 minuut en 5 seconden. Ja, dat is toch wel, dat komt binnen, hè, die tussenstand na twee etappes, Michel.
Ja, dat kun je wel stellen. Al ben ik wel zeer gecharmeerd door de prestatie van Almeida, want die staat dichter dan ik dacht. Al is Almeida ook in tijdritten datgene wat hij is aan het eind van grote rondes. Een van, niet meer een outsider, maar een van die mannen die toch altijd dicht bij de top 5 slaapt. Ofwel er net in, ofwel er net uit. Omdat hij een buitengewoon overlevingsvermogen heeft. Is ook iemand die in aankomsten bergop, bij aankomsten bergop op tijd lost. Om dan één voor één de mannen die krampachtig aan de klampen toch weer in te halen. En die heeft hij een zeer goed uitgangspunt verworven. Ik was ook zeer gecharmeerd door Hart, want dat is eigenlijk niet zijn specialiteit. Jammer genoeg, inderdaad, van die terugslag van 19 seconden. Maar de verschillen zijn zoveel groter dan ik dacht. Mm-hmm. Ik moet die één ding hopen, dat is dat de wet van de remmende voorsprong niet begint te werken. Dat Evenepoel bij zichzelf gaat denken. Ik denk niet dat dat zal gebeuren, maar de kans bestaat toch altijd dat hij bij zichzelf gaat denken, oh, kijk eens wat ik al uitgebouwd heb. Ik kan het nu wat, iets of wat meer ontspannen aanpakken. Dat mag je niet doen, want dan dreigt het fout te lopen. Mm-hmm. Het is bijvoorbeeld niet zo dat hij, hij moet natuurlijk beseffen dat er straks in Cesena een tijd is van 30 kilometer aankomt. Hij moet niet zomaar gaan denken, want ik ga daar het verschil nog eens een keertje verdubbelen. Nee. Als hij voorzichtig blijft en goed rondom zich blijft heenkijken, dan kan het er inderdaad daarvan komen.
Roglic, die staat op 43 seconden met alles wat er nog aankomt. Is dat op zich misschien niet echt zo'n grote ramp? Of ze doet Roglic het toch uitschijnen? Hè? Hij zei, ik ben geen specialist van vlakke tijdritten. Trapte onderweg misschien soms een te grote versnelling. Maar ik ben happy, zei hij. Maxime, is die echt happy? Dat kan toch bijna niet?
Ja, echt happy zal hij misschien niet zijn, maar we kennen Primoz Roglic allemaal een beetje. Hij bespeelt de journalisten soms ook een beetje door net het tegenovergestelde te zeggen van wat iedereen denkt. Hij zal ook niet ontevreden zijn, want op zich, als je Evenepoel weglaat in die tijdrit, ja, dan is hij 21 seconden achter Ganna. En op zich is dat niet zo slecht om eraan te beginnen. Maar goed, het gat is 43 seconden. En ja, Primoz Roglic anderzijds is wel een renner die perfect weet hoe hij zo'n grote ronde moet rijden. Dus hij weet ook wat nog allemaal komt. Dat is dan wel echt hoe hij het zegt, er zijn nog 20 ritten, dus hij weet wel wat eraan komt. En we hebben vorig jaar in de Vuelta ook gezien, hij wordt in die rit naar de Pico Gano, wordt hij op, ik weet niet meer hoeveel het was, een minuut gereden denk ik van Evenepoel. Hij verliest daar heel wat tijd, dan die tijdrit waar hij ook nog is, meer dan 40 seconden verliest. Maar daarna in het tweede deel van de Vuelta zie je dat dat consolideert, dat hij geen tijd meer verliest en dat hij op een gegeven moment net voor die valt er ja, tijd aan het terugpakken was. Dus Roglic weet perfect hoe hij dit moet aanpakken, hoe hij in de laatste week ook top moet zijn. Dus we mogen Primoz Roglic nooit afschrijven.
Nee, maar het is wel natuurlijk geen prettig begin geweest. En nu van deze Giro, ook COVID binnen de ploeg. Het team wijzigt de hele tijd en dan toch wel een klopje krijgen van Evenepoel, 43 seconden. Maar dat glijdt wel allemaal van hem af. Hè. Die man heeft echt wel heel veel ervaring, hè, Michel?
Ja, ogenschijnlijk. Maar binnenin zal hij daar wel meer mee zitten dan hij dat naar de buitenwereld wil laten zien. En hij vervalt dan inderdaad in clichés en behoudt nog altijd een positieve kijk. Maar ik denk dat hij toch wel aan het twijfelen gaat. Dat kan niet anders. Hè. Bovendien staat hij gebrandmerkt als een schrijver. Ik vind dat een klein beetje misplaatst, want ik kan meer dan dat. Ik heb hem vorig jaar in de Vuelta, of 2 jaar geleden in de Vuelta, een race zien ondernemen samen met Bernal naar Lagos de Covadonga, waar hij Bernal aan de voet al achterliep. Dus hij kan het als het moet wel alleen. Maar laten we zeggen, in 90% van de gevallen is hij iemand die graag volgt. Als hij nog zo'n sneer aankrijgt en graag wat Evenepoel betreft nog wat meer in die tijd naar Cesena, dan staat hij voor een dik probleem. En dan kun je je de vraag stellen, hoe gaat de volger Roglic dat oplossen? Niet alleen door te volgen en dan bonificatieseconden te sprokkelen in die ritten met de aankomst bergop. Dan zal hij moeten gaan ondernemen. En ja, dat kan uiteindelijk alleen maar het animo en de spankracht ten goede komen.
Wat moeten we denken van de blokken van Ineos en UAE? Welke indruk geven ze jou, Michel?
Als Ineos, zeker nu die uitgangspositie die ze verworven hebben met een man of 3. Arendsman is gisteren ongelukkig ook wel wat teruggevallen. Zeker ook nog niet afschrijven. Maar als je daar bovenaan staat met Thomas en met een Hart. En dan komen er nog wel een paar bij. Sivakov heeft gisteren ook wel een dreuntje gekregen. Dat vind ik ook wel wat jammer. Maar wat hij mede daardoor, door dat wat te verschuiven van die posities, een andere tactiek gaan toepassen. En de leider gaan onder druk zetten om beurten door hun slagkracht aan te vallen. Ja, dan gaan we ook weer wat extra krijgen. Een extra dimensie in deze ronde van Italië. En gaan we niet naar dat verval van het vlakke gedoe, omdat er iemand te sterk is. Mm-hmm. Dus ik hoop dat Ineos uit een ander vaatje gaat tappen dan het vroeger deed, toen het nog Sky heette. Met z'n allen in blok naar boven, zoals dat kan voor die ene kopman die het dan gaat afmaken. Die is er namelijk niet. Ze moeten met hun meer kopmannensysteem spelen.
Mm-hmm. Ja, belangrijk thema, die roze trui. Is dat nu een last? Wat denk jij daarvan, Maxime?
Ik denk dat het een beetje in twee richtingen werkt. Ik denk dat hij er ook ongelooflijk veel energie uithaalt. En de ploeg ook om elke dag op dat podium te mogen komen als laatste aan de start. Te zwaaien naar al die mensen die ook al in het roze gekleurd zijn. Ze roepen allemaal zijn naam. Dus ik denk dat Evenepoel daar ook wel energie uithaalt. En dat hij, hij is wel wat langer bezig na zo'n rit met het podiumceremonie. Je moet dan ook nog eens die witte trui gaan ophalen, die hij automatisch ook draagt. Dan moet hij de interviews gaan doen, een persconferentie, vaak nog dopingcontroles als leider. Dus hij is altijd wel wat later dan zijn ploegmaats in het hotel en vooral later dan zijn concurrenten. Maar ik denk, hij heeft dat in de Vuelta vorig jaar ook meer dan 2 weken gedaan. En als hij dat niet zo graag zou doen, zou hij misschien heel veel sneller zeggen nu van ik geef hem sowieso af, nu laat hij het nog wat in het midden. Ik probeer daar misschien of daar misschien. Het moet de juiste renner zijn. Dus ik denk dat hij er tegelijk ook heel wat energie uithaalt. En zijn ploeg ook. Dat heeft hij zelf ook al gezegd. Mijn jongens, mijn ploeggenoten, dat trekt hen ook naar boven als ze die roze trui zien. Dus ik denk dat het een beetje hinken is op 2 gedachten voor hem.
Als hij een trui aan heeft, dan stijgt hij nog meer boven zichzelf uit. Die heeft graag die aandacht. Als je daartussen loopt en je ziet Remco Evenepoel met zijn wereldkampioenentrui in Luik-Bastenaken-Luik, dan zag je dat hij daarvan geniet om daar te zijn, dat hij die aandacht krijgt. En nu in die roze trui is net hetzelfde. Michel, is dat ook jouw indruk?
Ja, het is zeker niet het jongetje dat zo bescheiden is dat hij ineenkrimpt als hij zijn naam hoort vallen. Dat in elk geval niet. Maar het is wel de Giro d'Italia.
Ja.
Als je in de Giro de kustlijn verlaat, dat gaan we vandaag al doen, dat gaan we morgen nog veel doen, nog veel meer doen, en dat gaat als het maar meer worden, op een paar uitzonderingen na, dan ligt er behoorlijk wat middenin. En dat is een uitstekend uitvalsterrein voor baroudeurs. En dat zijn vaak in de Giro groepen van 25 tot 30 man. En daar sluipt dan altijd wel eentje ertussen die tuk is op die roze trui. Mm-hmm. Hopelijk voor Evenepoel niet van de grote ploegen. Maar er zijn er nog genoeg die wel eens een dag in het roze willen. En ik zou dat eens laten gebeuren.
Is dat het ideale scenario, Michel? Is dat het ideale scenario?
Ja, ik vind dat wel. En ik zou daar niet te lang mee wachten. Ik zou zelfs al zeggen van morgen doen. Vandaag zal het wellicht niet lukken. Maar in de etappe naar het Lago Laceno zou ik dat riskeren. En ik heb zelfs een droomploeg in gedachten om over te pakken.
Vertel maar.
Wel, ik denk aan Trek. Ik zag veel initiatief gisteren bij Trek. Die namen onmiddellijk over van een paar jongens van Quickstep. Bij het begin van de race om de achtervolging op gang te brengen, om het verschil met die 5 koplopers niet hoog te laten op te lopen. Ze hebben bij Trek geen mens meer voor het klassement, Ciccone, maar ze hebben wel een zeer ijverige, ambitieuze Mats Pedersen. En dan krijg je gelijklopende belangen. Mats Pedersen die absoluut voor een paarse trui wil. Misschien als dat, of mocht dat lukken, kan hij de roze bij pakken. Evenepoel zal dat misschien met een glimlach toestaan. In de wetenschap dat Pedersen zo'n heuvelrit goed kan overleven. En dat een paar dagen lang. Want uiteindelijk lang zal dat allemaal niet duren. Want in Cesena, in die tijd, gaat de wereld weer normaal worden. Mm-hmm. Aan het eind van die onderneming. En misschien wordt die wereld ook alweer helemaal anders bij de aankomst bovenop de Gran Sasso. Mm-hmm. Maar zo af en toe is wat lucht scheppen. Een dag of 2, 3, 4, de rit naar Salerno, weg met dat roze. De rit naar Napels, niet in die val trappen. Sta dat even af, en kom dan weer terug voor de pinnen als jouw momenten eraan komen. Want dan kun je niet anders, want dan moet je afstand blijven nemen, zeker als je je super voelt van je concurrentie.
Oké, je hebt al een aantal etappes van deze week vernoemd, Michel, maar laten we eens even in vogelvlucht de komende week bespreken. Want wat staat er eigenlijk nog allemaal op het programma? Lago Laceno, een etappe van 175 kilometer. Wat mogen we daar van verwachten, Maxime?
Ja, dat zal een etappe zijn waar de klassementsmannen voor een eerste keer echt tegen elkaar gaan rijden. Het is misschien nog niet het Hooggebergte of een Gran Sasso die er later aankomt, maar het zal toch al een klein beetje een indicatie geven van wie aan wie gewaagd is en wie beter is of wie minder is, die vierde etappe. Ik denk zelfs ook vandaag, we zijn nu maandag, die rit straks, die zal ook al, ik denk bijvoorbeeld Roglic, dat is een rit die hem perfect moet liggen, hè, die eerste rit in Catalonië is een beetje gelijkaardig. Die vierde rit herinnert mij in de Ronde van Spanje vorig jaar in La Guardia die hij wint. De rit waar Evenepoel achteraf in dat ijsbad gaat zitten. We kennen de foto's nog. Dat was ook zo'n aankomst. En ja, daar is Roglic een meester in om daar uit het niets op te doemen en gewoon die overwinning te pakken. Dus misschien als hij vandaag al wint en Evenepoel wordt bijvoorbeeld derde of tweede, dan pakt hij al een paar seconden terug. Dus het kan eigenlijk op veel plaatsen gebeuren deze week.
Mm-hmm. Dan Atripalda Salerno, dat is de rit van woensdag. Twee keer een klimmetje van derde categorie aan de Amalfitaanse kust. En dan donderdag is er Napels-Napels. De plek waar Thomas de Gent vorig jaar heeft gewonnen. Tweede en derde categorie. Maar dan wat Michel zei, de Gran Sasso, dat is de etappe van vrijdag. Daar mogen we misschien toch echt wel een spektakel verwachten. Hè? We gaan boven de 2000 meter.
Ja, let op, het is een lange klim. Het is een eindeloze klim. Het is een blote klim, laat me dat zo zeggen. Als het regent, wordt het daar ook bepaald fris op het Campo Imperatore. Maar het is een gelijkmatige klim tot 4 kilometer voor het einde. Daar komen stijgingspercentages van 8-9%. En af en toe iets meer. Het is ook niet toevallig dat een Marco Pantani in 1999 tot dat punt wachtte alvorens een aanval te plaatsen waarmee iedereen ter plekke liet. Dus ik verwacht wat de grootte betreft ook een gelijkaardig verloop. De espatementen zullen losbarsten in het zicht van de blote top. Geen grote verschillen. Dat zou me verbazen, mocht daar met meer dan een minuut gerekend worden. Mm-hmm. Ik denk dat het weliswaar in brokjes binnenkomen zal worden. Een paar mensen afgescheiden alleen. Maar met 10, dan een keertje 20 seconden tussen, niet veel meer. Uitbreiden, daar zou ik eerder aan denken, van datgene wat je al hebt. Okay. Of eventueel, wat de andere betreft, wat afknabbelen.
Oké. Okay. Rit 8 is dan naar Fossombrone. En dan zondag, hè, de tijdrit, 35 kilometer. Ja, misschien daar wel grote tijdsverschillen. Hè?
Kan je opnieuw uithalen. Hè? Als we zaterdag in acht nemen, dan kan hij zondag gewoon opnieuw zo'n nummer opvoeren en zijn voorsprong misschien uitbreiden op concurrenten. Dus in de vorm die hij nu zit, in de wereldvorm die hij nu zit, ja, dan denk ik dat we zondag opnieuw voor zo'n genre tijdrit vertrokken zijn.
Mm-hmm. Is de Giro dan gereden als hij 2 minuten voorsprong heeft op Roglic, Michel?
Nee. De geschiedenis van de voorbije Giri, laten we zeggen vanaf 2015, zeker vanaf 2016, is iedere keer weer een voorbeeld van een rittenkoers met een ommeslag aan het eind. Je kan er gif op nemen dat degene die daar aan de leiding stond bij het einde van de laatste week, dat die op een of andere manier kapseist en dat die overroeld wordt door een ander. Dat kan door pech. Ik verwijs naar Kruiswijk, die nog voorbijgehold werd door Nibali. Ik verwijs naar Froome, die het plots in zijn ster kreeg om een aanval van ver te plaatsen. Ik verwijs naar Hindley, die het klaarmaakte in de laatste bergrit met aankomst boven vorig jaar. En ook in die andere tussenjaren is het zo gelopen. Ook Roglic weet hoe dat gaat. In 2019 had hij op een bepaald moment 2,5 minuut voorsprong. Ik stel eens dicht tegen de 3 aan. Dat leek allemaal binnen. Hij had een formidabele tijdrit neergezet in San Marino. Dus alles was kant en klaar. Tot Movistar uitpakte met een gigantisch plan. Landa in het offensief stuurde en uiteindelijk Carapaz het liet afmaken. En die was buiten schot en werd niet meer bijgehaald. Dus dat kan dat is eigen aan de Giro, dat is eigen aan die laatste week. Dus niks is binnen.
Niets is binnen, maar een scenario zoals in 1990. Gianni Bugno, dag 1 pakt hij het roze. De laatste dag staat hij nog altijd in het roze. Is dat uitgesloten?
Nee, dat is ook niet uitgesloten. Ik weet ook niet precies over welke bergen die editie van 1990 gelopen is. Dat wil ik wel eens opzoeken. Maar wat ik wel met zekerheid weet, dat is toen Staroni en Moser de Ronde van Italië wonnen in de jaren 80. Moser bijvoorbeeld in de slotuitrit in 84. Toen werden er zelfs in extremis bergen weggehaald.
Okay.
Omdat Moser en Saroni niet echt gepatenteerde klimmers waren die met zekerheid konden zeggen van we gaan onze roze trui hier redden. En dan werden er in extremis bergen geschrapt. Okay. Zeker in de editie die Moser won.
Nou, dat zal dat nu zal niet nu, gebeuren.
Dat zal nu uiteraard niet meer gebeuren. Hè?
Nee, dat
maar Het kan, want je hebt natuurlijk met een uitzonderlijk fenomeen te doen.
En tegelijk heeft hij ook wel de ervaring van die Vuelta vorig jaar, waar hij ook die druk moest torsen van die laatste week, waar hij die rode trui al droeg. En hij heeft dat wel tot een goed einde gebracht. Dus misschien is dat nog net een tikkeltje dat in zijn voordeel spreekt, dat hij weet wat het is om die laatste week door te komen in die leiderstrui.
Hij heeft inderdaad al die ervaring.
Dat is zonder enige twijfel zo. Al lag vorig jaar het zwaartepunt van de Vuelta wel in deel 1. Mm-hmm. Ik wil zeker deel 2 met die onvoorstelbaar lange beklimming naar de Sierra Nevada in 3 trappen. Ik wil die zeker niet onderschatten. Die mag makkelijk naast die lastige etappes liggen die we deze week nog voor nee, die we aan het eind van deze Giro nog zullen krijgen. Maar daar krijg je wel een opeenvolging van dat soort Sierra Nevada etappes. En dan moet je van ijzer zijn om daar iedere keer weer van te herstellen.
Okay.
Maar er is dan weer die wetgeving. Niemand heeft een beter herstelvermogen dan Evenepoel, lees ik bij verschillende specialisten.
Goed, heren. We gaan afronden. Maxime, jij moet dringend weg eigenlijk. Hè? Het is een drukke dag alweer. Wat ga je nu doen?
Ja, het stopt niet. Hè. Startinterviews voor alle platformen die we bedienen voor HLN, voor het nieuws voor de uitzending deze namiddag. Dus daar gaan we dadelijk aan beginnen.
En dan een paar uur rijden richting de aankomst.
En dan opnieuw van dat. Dus,
oké. Ik ga dat ook doen. Ik ga nu al meteen richting de aankomst. Dat is net iets makkelijker. Michel, dank en tot straks in de live-uitzending van de Giro bij VTM. En de groeten aan Jan Bakelands.
Dat zal ik met absolute zekerheid doen. Jan en ik, we gaan ons amuseren.
Salut.
Ja, oké. Okay. Wout en Vlamink.